Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
Wil jij de Next Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij als BNR-luisteraar krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR-50 en geniet 2 dagen lang van de Next Web. See you there.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Het is al een tijdje stil in de hoek van de televisies. Maar nu maakt TP Vision, dat tegenwoordig Philips televisies produceert, lawaai als nieuwe partner van FC Barcelona. Wat heeft dat van oorsprong Chinese techbedrijven verder allemaal te vertellen? Dat horen we zo. En later bespreken we hoe we dankzij de cloud en vooral AI hartinfarcten kunnen voorspellen. En we analyseren het slot van misschien wel de beste tv-serie aller tijden. In elk geval volgens een noemenswaardige recensent, namelijk Succession. Maar eerst, Ben van den Burg, moeten we praten over Nvidia, het nieuwste techbedrijf van $1 biljoen aan beurswaarde.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik vind dat die Jensen Huang, die zag ik op Computex 2 uur lang. En ik volg die man al lang, want hij maakte eerst, was natuurlijk Nvidia was de leverancier van de Tesla, van de zelfrijdende computer in de Tesla. Maar die zijn ze uitgegooid. Maar hoe hij het ontwikkelt, hoe hij het vertelt op het podium, leren jek, maakt die grapjes dat de persoon die de producten aangeeft en hem geen Chinees praat. Maar ook, hij zit een visionair, weet je. Oh ja, dat vind ik ook zo mooi. Dan gaat hij naar IBM terug. Software apart van hardware. Hij zegt, dat is niet houdbaar. De wet van Moore houdt op. Je moet het integreren. Dat noemt hij dan de accelerated computer. En we hebben in een datacenter geen server staan, maar je moet het hele datacenter. Dus de visie die hij neerzet, vind ik die vind ik mooi. Hoe hij het vertelt. Dus je ziet ook beurswaardes ook heel vaak geloven dat mensen in de toekomst. En hij heeft nu natuurlijk het tij mee, want hij is, weet je, hij zorgt voor de compute power op AI-gebied.
Yeah.
Maar hij integreert dus ook die software, dat die large language models heel snel kunnen rekenen op zijn compute power met zijn software.
Yeah.
Ik vind het briljant.
Briljant zal het zijn, Ben van den Burg, maar een beurswaarde die tientallen keren de jaarlijkse omzet is.
Ja.
Om maar zwijgen over de winst.
Ja,
dat voelt wel als een risico. Iets met een bubbel.
Ja, dat is zeker een bubbel. Ja. En ik zag al tweets die een vergelijking maakte van dat verdien je nooit meer terug.
Nee.
Want dan moet je alle mensen ontslaan. En dan moet je dus dat verdienen. Maar omdat natuurlijk, dat is zo. Maar aan de andere kant, omdat hij niet echt hardware maakt, maar ook de software erop, dan denk je veel meer de vergelijking met Apple moet je maken.
Dat is waar.
En daardoor denk ik dat hij het lang volhoudt. Bijvoorbeeld, hij liet zien, en dat vond ik ook echt briljant, over gamen, jouw sport.
Ja, ja, ja.
En hoe je dus met generatieve AI dat de hele metaverse, dus aanstekers, dat je dat genereert.
Zeker. Ja, nee,
zo
maar
mooi.
Maar dat vind ik ook mooi. Hè? Want Nvidia begon 30 jaar terug, precies 30 jaar geleden, grafische processoren om games mooier te laten draaien op PC. Jarenlang was dat wat ze deden. Ze surfden al mee en noemden het op de hype rond autonoom rijden. Vooral met Tesla's. Crypto mining kwam er even langs. En nu met de AI-boom hebben ze echt hun moment bij Nvidia. En dan wordt het full circle. Want inderdaad, de gamesindustrie kunnen ze op zijn kop zetten. Voor makers ook. Want inderdaad, die demo met door AI gegenereerde dialogen. In mijn podcast On The Game sprak ik ook een maker die ziet waar softwareontwikkeling naartoe gaat. Met dank aan dit soort innovaties van AI en Nvidia. Luister maar even naar Alistair Burns, senior producer van de Nederlandse studio Vertigo Games.
Mijn droom is een heerlijke AI'tje die gewoon met zijn companions gewoon lekker door je game fietst. En elke keer dat hij iets tegenkomt, je mag het allemaal opnemen. Dan kan je echt gewoon scrubben naar dat moment. Daar liep hij vast. Dat heeft hij geprobeerd te doen. Dan kan je eigenlijk je QA-mensen, die heel slim zijn, en heel getalented, kan je gericht laten testen.
Om te repliceren, te kijken wat er echt zit.
Met bepaalde netwerksituaties, met bepaalde routers, met bepaalde acties. Om te kijken, kunnen we een exotische, maar heel belangrijke bug oplossen.
Ben, dit moet toch als muziek in de oren klinken voor elk bedrijf dat software ontwikkelt.
Ja, en vooral namelijk zeggen, weet je, software developers, wat is de rol? Nou, die kunnen veel beter de behoeften van de klant uiteindelijk in kaart brengen. Maar ook veel meer ontwikkelen, veel sneller ontwikkelen.
Juist, toch die efficiency, hè?
Ja.
Waar we dan naartoe zouden moeten.
Maar goed, daardoor, omdat je meer hebt, krijg je ook weer dat je ook weer nieuwe ideeën krijgt. Want je hebt weer iets nieuws. Dus ja, dit is echt wat hij laat zien. Fantastisch.
Jij bent een believer, hè, in NVIDIA.
Nou, wat wel erg is, nog één ding. Zit vorige week hadden we Microsoft Build.
Ja.
Ik helemaal enthousiast. Nu hebben we NVIDIA. Ik enthousiast.
En volgende week?
Ja, ik kom keynote van Apple.
En dan maar ben je dat weer vind ik
wel. Ja, dat is wel slecht trouwens. Het moet ook één week even wat minder zijn. Daarom, dat is beter.
Nou goed, geniet er maar van. De zomer begint en alle technieuws komt achter elkaar door.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
En over nieuws uit de tech gesproken, als we terug in de tijd gaan, was Philips een van de belangrijkste spelers op de tv-markt. En dat zijn ze eigenlijk nog steeds, maar die erfenis wordt de laatste 12 jaar al voortgezet onder de naam TP Vision. En dat bedrijf had nieuws de afgelopen dagen, want ze zijn net shirtsponsor geworden van het grote FC Barcelona. Mooi moment dus om eens te praten over die televisiemarkt en hoeveel innovatie daar nog plaatsvindt. En natuurlijk de vraag waarom TP Vision kiest voor een voetbalclub uit Barcelona en niet uit één uit Eindhoven. Dus praten we erover met Martijn Smelt, Chief Marketing Officer bij TP Vision. Welkom Martijn.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Nou, waarom hebben jullie ervoor gekozen om met FC Barcelona in zee te gaan?
Ja, FC Barcelona is een wereldmerk.
Ja, dat kun je wel zeggen.
400 miljoen mensen die dat dagelijks volgen. En het staat eigenlijk bovenaan het lijstje.
Ja.
En daar willen wij ook komen.
Ja, maar toch levert het wel wat verontwaardigde reacties vanuit Eindhoven op. Als je kijkt naar de oeroude relatie met PSV. Hebben jullie daar überhaupt bij stilgestaan? Of is dat geen overweging waard?
Nou, we hebben daar bij stilgestaan. En wij zouden het prachtig vinden als het Philipsmerk ook nog gewoon op het shirt staat van PSV Eindhoven.
Mm-hmm.
We hebben gekeken nu van wat past toen goed bij ons. Een goede relatie met de FC Barcelona. Die gaan ook het stadion grof verbouwen. Daar zitten ook veel schermen straks van ons in.
Ja.
Maar met name, ze bereiken veel consumenten. Stevig merk. En hebben waarden die wij ook belangrijk vinden.
Ja.
Zij zeggen, we zijn meer dan een club. En wij zeggen, met Emulite zijn we meer dan een tv.
Ja,
nou, ja wat dan nog meer dan een tv?
Nou, we brengen Emulite. En Emulite heeft lampjes aan de achterkant van de televisie.
Ik heb er één gehad. Dus
één gehad. Tijd voor de nieuwe.
Nee, ik heb één gehad. Ik heb nu een LG en een Samsung. Maar het doet er niet toe.
Doet er niet toe. Maar dat geeft een betere beleving. We zien daar mensen die dat gebruiken, willen eigenlijk niet graag van de Emulite af. Als je het uitzet, dan mis je het. En dat willen we eigenlijk meer aan de wereld vertellen. Meer mensen bereiken. En Barcelona kan er een grote rol in spelen.
Ja, voor de goede orde. Hè? Jullie maken televisies en audioapparatuur met de merknaam Philips. Of Ambilight TV in het geval van televisies. Vanuit bedrijf TP Vision. Maar hoe ziet die constructie er nou anno 2023 eigenlijk uit?
Ja, ik hoorde al bij de opening zeggen, het is van oorsprong een Chinees bedrijf. Kleine correctie, we zijn een Taiwanese bedrijf.
Oké, kijk, goede correctie.
Maar we zijn een dochter van TPV. En TPV is een van de grootste producenten van schermen in de wereld. Dat niet alleen televisies, maar ook monitoren. En sinds 2012 zijn wij onderdeel van TPV.
Ja.
En daarvoor was ik ook werkzaam bij Philips.
Ja.
Een hele club mensen, R&D, marketing, sales, productontwikkeling, productie, is allemaal overgegaan van Philips naar TP Vision. En daar hebben we een mooi bedrijf van gebouwd.
Ja, het blijft natuurlijk wel fascinerend. Ik heb me een tijdje geleden ook in verdiept hoe Philips natuurlijk, als we kijken 25 jaar terug in de tijd, een heleboel divisies heeft afgestoten, waaronder deze. Hoe leeft het oorspronkelijke Philips DNA uit Eindhoven, zou ik toch maar even zeggen, dan voort in TP Vision? Blijft dat behouden? Verandert dat heel erg?
Heel sterk. Het blijft heel sterk. Er zitten altijd nog mensen die destijds bij Philips zaten en nu nog steeds bij TP Vision zitten.
Ja.
Die wonen daar dan ook?
Waar bedoel je?
Nou, in Taiwan.
Nee, we hebben een club zitten in Gent voor R&D. We hebben hier in Amsterdam hebben we het commerciële hoofdkantoor zitten. We hebben inderdaad collega's in Polen zitten voor productie. We hebben collega's zitten in Azië op verschillende plekken. Ook voor softwareontwikkeling, voor productie, R&D.
Ja.
Het is een wereldwijde speler.
Ja.
En we hebben daar het Philips-merk met trots onder licentie.
Ja. En merken jullie meer dat het product push is vanuit Taiwan? Dit kunnen we allemaal. Of is het wel heel erg uit de markt? Dit hebben mensen nodig.
Ja.
Waar zit die verhouding?
Nou, dat is een goede vraag. Van oorsprong is de hele televisiemarkt is natuurlijk een vrij grote pushmarkt. Waar heel veel technologie de markt in geduwd wordt.
Ja.
Heel veel in tech, is dat zo?
Ja.
Nou ja, laat ik me even tot televisie nu beperken. Maar dat gebeurt. En daarom zijn we ook heel blij met dit partnership die we nu met de FC Barcelona. En we hebben ook een aantal andere partnerships.
Ja.
En dat wordt geboren vanuit hoe komen we eigenlijk dichter bij de consument.
Ja.
Staan we dichterbij. En niet alleen de merkbekendheid, maar ook terugkrijgen van een consument van wat is nou eigenlijk belangrijk.
Ja, maar dat levert voor mij een interessante vraag op. Want oké, FC Barcelona, internationaal vermaarde club, speelt overal ter wereld, wordt overal ter wereld bekeken. Maar welke markt is voor jullie nu het belangrijkst?
Ja, het grappige is, het is een heel groot merk. Ze hebben 400 miljoen geïnteresseerden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Een groot deel zit daar in Azië, een groot deel zit in Afrika, een groot deel in Latijns-Amerika.
Okay.
Voor ons, als het gaat over de ontwikkeling van Ambilight, is de eerste stap gaat echt over Europa.
Ja, maar daar zou ik zeggen, dat jij nu zo lang actief. Het is natuurlijk nog steeds een felle concurrentie met Koreaanse merken, kan ik me voorstellen. Maar daar hebben jullie toch al in ieder geval een hoop merksbekendheid veroverd. En je noemt net wat opkomende markten. Is dat voor jullie de prioriteit of is daar geen onderscheid?
Nou, de eerste stap, ik zeg, is Europa. Ja, we hebben bekendheid. Maar als je kijkt naar de bekendheid van Ambilight TV, is dat naar mijn smaak nog te weinig.
Ja.
Dus daar gaan we op inzetten. En dan daarna komt inderdaad de andere regio's.
Ja, maar op zich, het Ambilight bestaat volgens mij al 25 jaar als fenomeen. Dat kennen we toch wel? Of onderschat ik dat dan als tech-kenner?
Ja, maar als marketeer moet je toch ook elke keer weer zorgen dat je boven het lijstje komt te staan van waar een consument een behoefte aan heeft. Dus daar moeten we blijven investeren.
Ja, even Europese markt. Zeker Samsung 1, denk ik. Hè? LG 2, Hisense zal ook in de top 5. Jullie zijn 5 of 4?
Wij zijn 4.
4,
ja.
En het doel is de top 3 weer terug inkomen.
Nou, je wil top 3 speler zijn. En nogmaals, ik denk Ambilight TV is meer dan TV. En omdat de push echt uit de industrie komt, gaat het heel vaak over hele technische termen en over hertzen en over UHD en over OLED of QLED, et cetera.
Ja.
Ja, de gemiddelde persoon die in de winkel inloopt, heeft echt geen idee.
Je
heeft nog steeds iets van, ik wil een platte tv en ook leuk als er kleurtjes in principe.
Geef mij een tv en ik zal op radio laten zien hoe groot het ongeveer moet zijn.
Ja,
en that's it.
Ja.
En daarom is het voor ons belangrijk om dan Ambilight TV neer te zetten.
Wat ik me dan afvraag, laat ik het anders zeggen. Ik heb het idee dat innovatie in de tv-hoek eigenlijk al best wel lang stilstaat. Maar wat ik jou de afgelopen 2 minuten hoor zeggen is, er hoeft ook niet geïnnoveerd te worden, want de consument hoeft geen innovatie in de televisiehoek. Of zie ik dat verkeerd?
Televisie kijken is wel interessant om te kijken de afgelopen 70 jaar hier in Nederland. Dat begon met z'n allen rondom de radio te zitten. Dat werd een televisie, met z'n allen rondom de televisie zitten. En dat is nog steeds. Ja, tv kijken doe je met elkaar.
Ja, of op je eigen schermpje, op je telefoon of tablet.
Maar dan inderdaad op je telefoon en tablet. En in de afgelopen jaren zie je een heleboel streaming services opkomen die stap voor stap ook de gewone televisie overnemen.
Met apps.
Een heleboel sportkanalen. Een heleboel filmkanalen, documentaires. Ja, dat is wat mensen willen kijken. Dus je kijkt on-demand. Maar je wil wel goede kwaliteit. En je wil ook gewoon eigenlijk de bioscoop. Of misschien ook wel het stadion naar huis brengen.
Maar ik zie wel een grote trend naar dat mensen smart TV apps gebruiken. Je ziet het gebruik daarvan verschrikkelijk toenemen.
Ik gebruik alleen maar apps op mijn smart TV. Of spelcomputers.
Je ziet het onwijs toenemen.
Geen analoge tv meer.
Ja.
Maar ja, die apps, daar hangt het dus allemaal vanaf.
Nou ja, en daar, hoe zijn jullie daarmee bezig?
Daar zijn wij heel druk mee bezig.
Ja.
Dus het gaat er inderdaad om dat je de app zit op de televisie. Dat het goed werkt. Nu ook met fast channels. Dat zijn allemaal veel content die je via een app ook op je televisie terug kan krijgen. Ja, daar zit heel veel keuze voor consument om eigenlijk te doen wat je wil.
Ja, maar we hoorden net bij het kracht van Nvidia, van Apple, de integratie van hardware software. Dat is goed geïntegreerd. Hebben jullie die visie ook? Of is het alleen we maken dat scherm en we besteden bijvoorbeeld het hele smart TV het product uit?
Dat deden wij, dat uitbesteden. We zijn wel echt aan het investeren om veel meer aandacht te geven aan onze eigen operating platformen, zoals dat heet.
Welk verschil kun je daar nog maken? Want juist heel veel in tech horen, we kijken ook naar de automotive markt. Ja, infotainment, dat laten we allemaal aan Apple en Google. Maar in de televisiemarkt is dus wel ruimte om dat als OEM zelf beter te pakken?
Ja, absoluut.
Ondanks Android TV bijvoorbeeld?
Ja, die spelen daar ook. Maar dan gaat het erom hoeveel apps je beschikbaar hebt.
Yeah.
Of dat allemaal goed werkt. Dan gaat het ook over advertising op die platformen. En dat gaat het uiteindelijk ook over nieuwe media op die platformen. Onder andere, bijvoorbeeld een Barcelona heeft zijn eigen televisiekanaal.
Dat is mooi.
Dat is mooi.
Ja, maar die apps moeten ontwikkeld worden. Dat gebeurt al een aantal jaar. Ben, ik geloof dat jij daar ook wel eens iets mee te maken hebt.
Ja, daar hebben wij heel veel mee te maken. En dat is best wel tot nu toe een dramatische wereld. Want er is helemaal geen eenduidigheid. Ik zal één voorbeeld geven. Dan is een app goedgekeurd. En dan verander je alleen maar iets van blauw naar geel. En dan komt een andere reviewer. En dan wordt die app uit de App Store gegooid. Dat soort dingen komen voor in de smart TV-wereld. En dat is dus mijn vraag. Weet je, hoe hebben jullie dat geregeld? Dat bij Philips niet gebeurt.
Nou, op dit moment maken wij veel gebruik van het Android-platform. Ja. En daarom, stappen,
dus ja, maar dat... jullie gaan naar Safi.
En wij hebben een Safi-platform. En dat zijn we door aan het ontwikkelen. Om steeds beter te maken.
Ja. Okay. Maar wat kun je er beter aan maken? Is dat wat Ben zegt? Gewoon soepeler, minder stroperig. Meer mogelijkheden voor ontwikkelaars van apps om met kleine innovaties te komen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, dat. Snelheid is belangrijk. Je wil niet langer dan 5 seconden hoeven wachten op dat de volgende app laat of het volgende scherm zich laat zien.
Zeker.
De update mogelijkheden van apps. Dat is belangrijk. En dat je het snel samen kan ontwikkelen.
Ja, de performance op het platform. Dat je de veiligheid, al die termen.
Ja.
Dat je daar ook voldoende resources in bouwt.
Ja.
Maar goed, dat is ook weer met schaal. Hè? Omdat je natuurlijk LG heeft zijn eigen platform. En Samsung heeft zijn eigen platform. Jullie eigen platform. En dan ben je een developer. En die wil een mooie tv-app maken. Dat is best wel ingewikkeld.
Ja, goed, de dieperliggende technologie van die platformen zijn niet heel erg verschillend. Dus het een bouwt natuurlijk wel voort op het ander. Maar er zijn wel verschillen, ja, dat klopt.
Iets anders, waar jij net eigenlijk een beetje snel over heen stapte, vond ik. De kernzaken, resolutie, beeldverversing, dynamisch bereik. We zitten op 4K, 8K, 120 of 144 hertz, High Dynamic Range Plus. Hoe kun je daar nog iets vergroten? Of is dat uitgespeeld?
Dan ben je de curve nog vergeten en de 3D-brillen.
Ja, tuurlijk. Maar dat is ook alweer een beetje passé, zou ik zeggen.
Absoluut. Nou, wij zetten in op de basis van wat is nou belangrijk als je een tv in je huiskamer zet.
Ja.
En dat is inderdaad een heel goede beeldkwaliteit.
Ja.
En daar hebben we fors op ingezet 5-6 jaar geleden.
Mm-hmm.
We lopen daar ook vooruit op de troepen. Dus dat is mooi.
Ja, maar dat is 4K OLED HDR+. Plus. Of
dat is eigenlijk je 4K en je resolutie van het scherm en je verversing van het scherm. En daar zetten wij software bovenop.
Hè. Ja.
Dus het recept wat geheim is. Die software die stuurt televisie aan. En dat leidt tot een hele stevige, goede beeldkwaliteit.
Ja, en hoe groot is de behoefte om dan toch naar 8K te gaan? Want ik weet dat in Japan ze daar al een paar jaar geleden actief bezig waren. Nou, daar kennen we het land ook een beetje van. Gaat dat hier ook nog een keer komen? Of vinden we 4K wel genoeg met z'n allen?
Nou, ik denk dat het... Dat is ook weer hand in hand software, hardware. Als er geen software is in 8K, heeft het ook weinig zin om een televisie te hebben in 8K.
Ja.
Dus wij zien op de korte termijn daar niet echt een hele grote markt ontstaan.
Ja, maar het is ook die push. Als de fabrikanten bedacht hebben 8K gaat het worden, dan gaan wij met z'n allen aan 8K, toch?
Ja, maar 4K is echt wel genoeg, ook voor de content die uitgezonden wordt.
Ja.
En 8K is dan echt wel verschrikkelijk veel duurder, omdat ook echt... ergens brood aan te verdienen.
Ja.
Hey, hoe zit het met? Kun je iets vertellen over de verhouding van kosten? Want natuurlijk, die chipjes worden steeds goedkoper. Weet je, het materiaal wordt goedkoper. Maar doordat je 8K wil of weer iets nieuws, blijven die marges een beetje hetzelfde bij die hardwareontwikkeling van een tv? Of neemt dat ook toe?
Nou, het neemt. Het is een kunstje om meer geld te verdienen aan de echte televisiehandel.
Oh.
Maar daarom is het belangrijk om aan de bovenkant van de markt te zitten.
Ja.
Waar wij toevoegen Ambilight TV.
Ja.
En Ambilight TV is gewoon een andere ervaring.
Ja.
En dat is toe te voegen. En dat heeft zich over de jaren heen, wat je aangeeft, de 20 jaar, heeft dat zich bewezen dat het ook toevoegt. En voor ons is het belangrijk om meer mensen daaraan te krijgen.
Ja, ik snap dat je doet ook heel veel onderzoek. Wat voor premium prijs hebben mensen over als ze wel jouw tv hebben? Hoeveel premium omdat het gewoon mooier is, zeggen ze. Dat heb je vast onderzocht.
Ja, er zijn een heleboel andere oplossingen waarbij je licht aan televisies kan connecten. En dat is uiteindelijk naar onze smaak inferieur.
Ja.
En dat begint allemaal zo rond de 60, 70, 80 euro voordat je daar een kleine basisoplossing hebt. Dus wij denken ook dat je afhankelijk van het prijspunt ook rond die prijs moet zitten. Zeker om de premium te vragen voor Ambilight.
Ja, kan ik me voorstellen. Maar inderdaad, laat ik zo zeggen, het concept Ambilight, ik noemde het net al, dat bestaat gewoon al best wel lang. Natuurlijk, je kan het verfijnen. Je kan een dingetje daar of nog mooier of nog strakker. Maar kun je dat ook nog revolutionaliseren? Kun je zeggen, we hebben Ambilight 4.0. En dat staat nu op het shirt van FC Barcelona. Dus iedereen haalt een Ambilight 4.0 televisie. Of
hoeven we dat niet te verwachten? Innovaties erin, mooi.
De innovaties in Ambilight. Het begon 20 jaar geleden bij wijze van spreken met een soort van TL-balk die in de achter de televisie zat.
Ja.
En dat zijn nu allemaal kleine ledjes.
Ja.
Maar ik hoor net, je bent een gamer, Joe.
Ja.
Dus met gaming is er heel veel content eigenlijk verscholen die je niet ziet.
Klopt.
Dus als je als het monster aankomt lopen ergens buiten beeld,
ja.
In de toekomstige AMOLED-technologie kan je hem aanzien komen al een beetje.
Weet dan
je?
Wordt hij geprojecteerd vanuit die lampjes.
Wat je voorheen met bijvoorbeeld een soort van Dolby-technologie deed. Hè? Ja. Multichannel. Ja. Dat is met AMOLED, met licht, is dat natuurlijk ook mogelijk.
Hebben jullie trouwens patent hierop? Want ik zit ineens te denken, als het echt zo goed is...
Jazeker, we hebben daar patent op. Ja. Ja.
Oh, oké, dus dat is echt het onderscheidend vermogen.
Ja. Misschien dat ik over een paar jaar toch een nieuwe televisie nodig heb. Maar niet voordat ik deze vraag nog gesteld heb. Want we moeten ook even over het hype woord van het jaar hebben. AI, dat kennen we natuurlijk ook al van jarenlange voorbeelden... als het gaat om audio en video schoonmaken, upscalen. Nu heb ik ook een heleboel oude videobanden gedigitaliseerd... die er eigenlijk niet uitzien. Kunnen we daar iets voor jullie verwachten? Van, nou, zet deze video uit 1999 op gedigitaliseerd... en AI maakt hem in je Philips TV hartstikke mooi.
Ja, Ik weet veel minder van AI dan jullie, heb ik vanmiddag al begrepen. Maar wat wij wel doen, en daar zitten onze mensen in Gent zijn daar heel goed in... is inderdaad de software die wij toevoegen... is ook gebaseerd om het verversen, het scherper maken van ook bestaande content.
Ja.
En dus daarom kunnen wij ook zeggen dat wij sommige content... ook gewoon scherper op een beeld kunnen krijgen.
Ja, maar is dit bij uitstek dankzij de opkomst van AI, zou ik maar zeggen... of de hype van AI, iets waar we in de televisiewereld... de komende 2-3 jaar nog een mooie innovatie kunnen verwachten, denk je?
Nou, ik weet niet of dat de opkomst van AI... Ik dank elke keer onze mensen in Gent dat ze het zover krijgen. Ja, of dat AI is, dat laat ik erin.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat ook vanuit marketinggedachte... in stroomstelling raakt als je kan zeggen... nieuw deze televisie met toegevoegde AI-functionaliteit.
Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, dan zou je ook wel echt overtuigd moeten zeggen... dit is echt AI of is het echt puur software smartness?
Ja, nou, maar dat kan dus op de middellange termijn misschien alsnog gaan komen.
Ja,
je zegt geen idee. Ja, goed. Dankjewel in elk geval, Martijn Smelt, CMO van TP Vision.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Is Succession de beste tv-serie aller tijden? Nou, volgens in elk geval één van de mensen in deze studio, misschien wel meer, is dat zo. Maar of dat echt zo is en vooral waarom die serie van Warner Bros. Discovery zo geweldig is, dat gaan we straks bespreken. Eerst dit. Ieder jaar krijgen 40.000 Nederlanders een beroerte. En de wetenschap leert ons dat iedere minuut dan cruciaal is. Dat zag ook Nicolab, die vanuit het Amsterdam UMC technologie met uiteraard AI hebben ontwikkeld om beroertes sneller te kunnen vaststellen en behandelen. Daarover gaan we nu praten met Philip Bos, Chief Customer Officer bij Nicolab. Welkom, Philip.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Ja. Jullie blazen hoog van de toren, want ik citeer... een combinatie van menselijke en artificiële intelligentie... moet een revolutie binnen de gezondheidszorg worden. Hoe maken jullie dat waar met jullie product?
Nou, zoals je net al aangaf, het is een tijdskritische component... als je over beroertezorg praat. En dat gaat eigenlijk nog wel verder als je over acute zorg in het algemeen praat. Mm-hmm. En op dat moment telt iedere minuut. En in het geval van een beroerte weten we dat iedere minuut... dat een beroerte niet behandeld wordt, sterven er 2 miljoen hersencellen... en zijn dan 22 gezonde levensdagen.
Yeah.
Dus wat we zien in die situatie is dat het voor een arts belangrijk is... om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot alle informatie... om de juiste behandeling te kunnen stellen. En we zien daarin dat eigenlijk een cloud-oplossing... die in 2015 door Nicolab al ontwikkeld is, een essentiële component speelt. Omdat er zijn zoveel partijen betrokken in een beroerte. Het is een neuroloog, een radioloog. Je hebt vaak assistenten, je hebt supervisors, je hebt een neurointerventieradioloog.
Heel veel factoren.
Al die partijen moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen over wat ze zien.
Ja.
En vervolgens ook toegang krijgen tot die informatie. En zelfs in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, is dat een kritische component die soms ontbreekt.
Ja.
Hoe je de beelden beschikbaar maakt. En met name als een patiënt moet worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Hoe krijg je dat hele pakket van informatie dan mee?
Ik wil heel flauw gewoon de user journey. Ik krijg nu een beroerte. Hoe gaat Nicolab me helpen?
Allereerst hoop ik dat het niet gaat gebeuren. Maar wat er zal gebeuren, we bellen meteen een ambulance. Ja. De ambulance rijdt hiervoor, brengt ze naar in waarschijnlijk dit geval het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar ze een behandeling kunnen. En het zal het AMC zijn omdat de beroerte nu plaatsvindt. En we weten, we hebben op dit moment gezien dat je net een paar minuten geleden nog in goede gezondheid was. Laten we zeggen dat je in een ziekenhuis binnen wordt gereden. Dan kom je naar de plek waar de CT-scanner staat.
Ja.
Daar word je door de CT-scanner gehaald. Dat begint altijd met een blanco CT, zoals we dat noemen. Dat is een CT van het brein waarin er geen contrastvloeistof is. En waarin ze gewoon eigenlijk gaan kijken van wat zien we in het brein. En de belangrijkste differentiatie die gemaakt moet worden is daar een bloeding? Of is er geen bloeding? En zou dat vermoedelijk natuurlijk een bloedprop kunnen zijn. Want beide kunnen de klachten van of de symptomen van een beroerte veroorzaken. Mm-hmm. Waarom het belangrijk is, als je een bloeding hebt, wil je geen bloedverdunners geven. Want dan zou je dat kunnen verergeren. Maar juist als het een bloedprop is, is dat bloedverdunnend middel in ieder geval een van de behandelingen die je kan geven.
Ja.
Dus de eerste triage vindt plaats op die blanco CT.
Ja.
Vervolgens, nadat er is gekeken, is de bloeding of niet. Laten we ervan uitgaan, het is geen bloeding, maar het is een bloedprop.
Ja.
Worden er twee aanvullende scans gemaakt. Vrijwel standaard. In ieder geval een CT-angio, zoals we dat noemen. Dat is een CT-scan weer, maar met contrastvloeistof.
Ja.
Wat betekent dat door die contrastvloeistof de vaten in het brein inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dus die ligt eigenlijk wit op.
Ja.
Wat daarmee gebeurt, is dat ons systeem, en dat gebeurt eigenlijk al, hè, ik zal zo nog even samenvatten wat Nicolop dan doet, maar om die patient journey even te noemen. Die vaten lichten op.
Ja.
Dan gaat de arts zo snel mogelijk kijken, kan ik ergens dat die vaatstructuur onderbreekt? Dus dat die contrast niet doorloopt, maar dat er een blokkade zit. Nou, dat zou kunnen identificeren dat daar het probleem zit.
Ja.
Vervolgens kijk je ook naar hoe de voorziening van het bloed is, links en rechts van het brein, om te zien, zijn er omwegen die nog bloedvoorziening geven? Waarbij de arts uiteindelijk zal nog een CT-perfusie gaat doen. Dus een volgende CT-scan, waarbij weer contrast wordt gegeven, maar waarbij je eigenlijk kijkt, hoe is de algemene voorziening van het bloed in het brein?
Ja.
Waarbij je kijkt naar de volumedistributie, dus hoeveel bloed zit er, maar ook hoe snel stroomt het door het weefsel heen. Waarbij je differentiatie kan hebben tussen afgestorven weefsel en nog levend weefsel. Okay. Nu vertel ik veel.
Precies, nee. Ik ga zo meteen mijn examen gezondheid doen. Maar...
Nee, maar dus Manicom Nicolab.
Precies.
Nu.
Ja, en het mooie is dat wij gedurende dit hele proces betrokken zijn. Dus als ik al die scans zo achter elkaar zet, zodra
je
de eerste
de data voor al die scans al.
Precies, ja. Dus de eerste scan wordt gemaakt. Ja. En op dat moment gaan direct beelden naar de cloud vanuit het ziekenhuis. In de cloud draaien een aantal algoritmes mee die allereerst die bloedingsdetectie doen.
Ja.
Vervolgens kijken ze naar een aantal andere, zoals wij dat noemen, ischemische veranderingen. En bij die vervolgscans, die CTA en die CT-perfusie, draaien wij ook nog drie aanvullende algoritmes waarbij we de arts ondersteunen. Kunnen we die bloedprop vinden?
Ja.
En die markeren we ook met een blauw vierkantje. Zeggen, kijk specifiek naar dit gebied, want daar zit waarschijnlijk het probleem. Wat je zou kunnen behandelen met bloedverdunners, maar met name ook met een operatie waarin je die bloedprop daadwerkelijk verwijdert.
Ja, dus kort samengevat, je hebt de scans, die upload je naar de cloud. In de cloud zit zo'n grote dataset die je heel goed kan vergelijken.
Ja.
Dit moeten we doen, dat moeten we niet doen.
Super mooi samengevat, zeker.
Ja.
En de kernessentie voor ons is niet alleen dat we meekijken en dat we ondersteunend zijn, maar met name de snelheid. En dat ik eigenlijk hier in de demo-omgeving zou ik hier jullie, dat kunnen de luisteraars niet zien, meekijken op mijn telefoon. Dus ik kan diagnostiek doen op mijn telefoon.
Direct kijken wat er
direct. Uitkomt. Direct. En daar zit denk ik de kern van ons product, is dat we die snelheidswinst willen genereren. En uiteraard kijken we mee, geven we visualisatie van de inzicht wat er in het brein gebeurt en gebeurd is.
Ja.
Maar met name de toegang tot beelden. Als het midden in de nacht is en je moet je supervisor uit bed bellen om mee te kijken. En die moet naar zijn computer lopen. Die moet hem opstarten.
Die supervisor, die kan gelijk op zijn app. Want ik dacht al, waarom een app? Maar
en
dat
die
is
krijgt een notificatie. Dus we hebben een heel mooi voorbeeld in Nederland, waarbij een interventie-neuroradioloog die de behandeling, de procedure doet, het ziekenhuis belde. Ik ben al onderweg.
Ja.
Want ik heb gezien dat deze patiënt een beroerte heeft. Het is een behandelbare beroerte. En eigenlijk het hele klinische plaatje past perfect bij een snelle behandeling. Dus voordat het ziekenhuis de arts had gebeld die thuis was in het midden van de nacht, was de arts al onderweg. Kijk, en dan praat je over tientallen minuten winst.
Ja, precies. Want die had op zijn telefoon al gezien. Er komt een melding binnen. Ik moet deze scans bekijken.
En daar zit,
daar zit de winst.
Ja.
En hoe breng je dit in het elektronisch patiëntendossier?
Ik wou zeggen. Privacygevoeligheid blijft een ding, toch? Of valt het mee?
De koppeling met patiëntendossiers is waar we hard aan werken, omdat het essentieel is om al die informatie te verzamelen. We sturen zeker de rapportages ook terug naar het ziekenhuis. Maar ik denk, het terechte punt wat hier aangehaald wordt, het gaat om patiëntengegevens.
Precies.
Dus allereerst is voor ons veiligheid en zowel de beveiliging van de informatie die we versturen en behandelen is onze hoogste prioriteit. We voldoen aan alle certificeringen. We werken met partners als Amazon Web Services ook om vanuit hun database en hun support en ondersteuning internationaal dat draagvlak te creëren. Want we zien met name in landen als Australië dat veel ziekenhuizen AWS bijvoorbeeld gebruiken als software en als cloud ondersteuning. En dan met name met de integratie met ons product helpt dat om al een stukje veiligheid te creëren.
Ja.
Want het allerbelangrijkste is dat die gegevens beveiligd worden uitgewisseld en dat alleen degene die toegang hoort te hebben ook toegang heeft tot die beelden.
Nu is de cloud mooi, die kennen we al een tijdje, groeit lekker door, maar we zitten midden in de AI-revolutie. Daar hebben we het ook vaak over. Natuurlijk gaat het dan vaak over generatieve AI, maar profiteren jullie ook van de stroomversnelling waar AI de afgelopen 12 maanden in terecht is gekomen op een of andere manier?
Zeker, en ik denk op meerdere vlakken. Ik denk dat we zien dat cloud-ondersteuners extra versnelling geven om de hoeveelheid data die beschikbaar komt om die zo snel mogelijk te analyseren en terug te sturen.
Mm-hmm.
Maar we zien ook dat voor ons een van de grootste uitdagingen is, hoe kunnen we al die informatie die er is, en dan praat ik nu net over de CT-scans, maar er is nog een klinisch relevant beeld van de patiënt. Ja. In de toekomst zijn er andere beelden. Hoe kunnen we al die data verzamelen om zo snel mogelijk in die tijdskritische situatie de arts een plaatje te schetsen van dit is jouw patiënt en kunnen we voor die patiënt nou de specifieke behandeling selecteren die de beste uitkomsten
ja, geeft. En wat dan tegenhoudt is natuurlijk alle structuren in een ziekenhuis, een EPD, in processen en protocollen, conservatisme enzovoorts. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is denk ik de mooiste van mijn dagelijks werk en het team om die installatie en implementaties te doen. Want ik zou willen dat ieder ziekenhuis een standaard procedure afwikkelt. Maar ieder ziekenhuis heeft een prachtig IT-systeem ontwikkeld. Maar dat is voor dat specifieke ziekenhuis. En dat is ook het probleem waarom we zelfs in Nederland op dit moment dus nog met CD-ROMs op de borst van een patiënt in de ambulance gaan. Omdat beelden niet altijd goed kunnen worden doorgestuurd. En dat het ontvangende ziekenhuis die beelden ook meteen kan inlezen. Dus dat soort systemen is eigenlijk de dagelijkse uitdaging. Waarbij we enerzijds heel duidelijk luisteren naar de verwachtingen van het ziekenhuis. Ja. Wij hebben onze standaard procedure. En sinds 2015 zijn we natuurlijk begonnen om die cloud te gebruiken. Omdat dat uiteindelijk die flexibiliteit en die toegang biedt in die acute fase.
Ja, snelheid.
De snelheid. Ja. En dat soms denk ik dat we nog wel eens iets te vroeg zijn voor deze innovatie in de zorg. Om cloud daarin echt een onderdeel te maken. Terwijl uiteindelijk als ik het laat zien, zegt iedereen ik wil dit ook. Omdat ik zo snel diagnostiek kan.
Maar dan mag je hier wel een oproep doen om de mensen aan te sporen dat ze wel willen veranderen. Dus doe je oproep.
Ja, nou ik kan alleen tegen iedereen zeggen in Nederland en eigenlijk voor ons internationaal. Wat wij doen is veilig en het gaat zo ontzettend helpen voor beroerte patiënten op dit moment, maar voor alle acute patiënten in de toekomst, om die snelheid te hebben van toegang tot informatie die kritisch is om de behandelplanning te...
Nu is iedereen om.
Wat voor de goede orde, dit gaat vooral tot slot om beroertes, maar het is ook voor andere ziektes mogelijk om deze technologie toe te passen.
Ja, dus de architectuur die is opgericht, leent zich eigenlijk voor alle type informatievoorziening. Dus wij zouden noemen een acuut ziektebeeld, of het een buiktrauma is, of een brein op andere problematiek kan via ons platform worden uitgewisseld. Ja. En het mooie is dat we dan dus echt verder kijken dan AI alleen, maar dat het echt om die snelheid gaat van inzicht tot data, mobiele telefoon of tablet, waar je ook bent, die exacte uitwisseling. Je kan met ons systeem één druk op de knop, kan ik een link sturen en iemand kan meteen meekijken. Dus je schrapt zoveel stappen in het proces. Ja. Waar gewoon minuten tot tientallen minuten winst te halen is.
Op die manier dus meer levens moeten kunnen redden.
Precies.
Dat is het verhaal. Dankjewel, Philip Bos, Chief Customer Officer bij Nicolab.
BNR Nieuwsradio. Digitaal.
Dan gaan we het nu hebben over een fenomeen in de wereld van televisieseries die deze week ten einde kwam, namelijk Succession. Tientallen miljoenen kijkers hebben zo de levens van de fictieve mediamagnaat Logan Roy en zijn familie gevolgd. En along the way waren er tal van knipogen naar de echte media- en techwereld. En of dat nou het geheim van succes is of juist iets heel anders, dat gaan we nu horen van twee kenners. Thijs Grik, serierecensent bij NRC en tech-onderneemster Sanne Kanis. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dank je.
Thijs, je hebt je baard laten staan, want jij zit al in de paniekmodus omdat Succession is afgelopen.
Ja, ik kom ook amper mijn bed meer uit. Ik ben helemaal depressief. Een groot zwart gat.
Ja, goed, ik kan me voorstellen. Overigens zeg ik er gelijk even bij. Ik heb amper de eerste aflevering van seizoen 1 kunnen zien. Kwestie van prioriteit en tijd, zou ik maar zeggen. Dus we gaan proberen dit gesprek zo vrij van spoilers als mogelijk te houden. Maar ik hoorde de afgelopen maanden heel veel mensen over Succession. Juist ook Sanne. Sanne, waarom is dit de serie die we gezien moeten hebben met z'n allen?
Ja, fantastisch. Ik denk dat het een mooie combinatie is van zowel een soort van echt een modern Shakespeare-drama, maar ook wel gewoon met hele goede soapachtige elementen. Wat gewoon heel dicht schuurt aan de werkelijkheid. Mm. En daardoor zit je als kijker continu een beetje af te vragen: wat is er nou wel waar? Hoe gaan deze karakters zich ontwikkelen? En dat wordt gewoon echt heel mooi weergegeven.
Mooi.
Echt heel goed geschreven.
Ben, je hebt ook gekeken. Alles, hè?
Is zelfs de podcast met Kara's.
Helemaal het konijn.
Ik zit er helemaal in. En inderdaad, de echte. Maar ook dat die echte wereld. Het is natuurlijk met Murdoch, zeggen ze. Dat het die familie
Rupert
is.
Rupert Murdoch, hè? Ja.
En je denkt, is het echt zo treurig? Zijn mensen echt zo vals en echt zo gemeen? Die vraag is ook heel erg Sanne, want jij komt
hebt
uit die wereld.
Jij hebt in mijn techbedrijven gewerkt.
Ik zie inderdaad wel zeker wat parallellen, denk ik. Vooral de serie 4, zonder spoilers weg te geven, heb ik wel best wel wat trekjes gezien. Als het gaat om tech-CEO's. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook echt om eten en gegeten worden. Dus Waystar Royco, dus het bedrijf van de familie Roy, die willen natuurlijk hun eigen marktaandeel behouden. Maar zijn continu ook op zoek naar meer aandeel. Dus het is continu de strijd van aandelen kopen of kleinere start-ups start-ups kopen. Dus er wordt heel wat gehandeld. En op een gegeven moment komt er een Zweedse ondernemer ten tonele.
Mm.
Dat is een typische tech dude, hè, met casual kleding. Maar ook die zijn gelijk natuurlijk iedereen uitnodigt naar een dure offsite ergens in de bergen. En complete frictie tussen die culturen van Amerika
totaal
en Scandinavië.
Totaal gestoord met drugs. En
ja, ja. Dus
hij stuurt zijn collega's zakken bloed. Iemand die ook tijdens een presentatie heel erg onvoorspelbaar gaat tweeten over de oorlog. Gewoon iemand waar je niet op aan kan, maar wel ja. Reuze slim.
En aan welke van de techbedrijven waar jij bij gewerkt hebt, deed je dit denken? Want dat zou wel...
Zou wel wat weg hebben van Daniel Ek. Hè?
Ah ja, ja, Spotify. Dus,
het is een streamingbedrijf. Dus ja. Men zeggen, hè, is het nou Netflix, Meta? Ik vind ook wel een beetje echt wel Elon Musk.
Ja, die was het er ook nog.
Die zag ik er heel erg in, ja.
Ja, toch?
Ja, vertel Thijs, wat herkende je nog meer dan?
Ja, nou het mooie is inderdaad dat het heel dicht tegen de werkelijkheid aan zit. En de hele Murdoch-familie zit er wel in. Ja, inderdaad, dit laatste seizoen, die tech-ondernemer. Het viel een beetje samen met, bijna elke dag krijg je wel een tweet van Elon Musk. Dat je denkt van, die man is volledig van het pad. En deze man had het ook een beetje. Maar ja, wat het vooral is bij Succession ook, die blik op de echte wereld is interessant. Maar wat het vooral is, het gewoon het schrijfwerk, het acteerwerk, de regie. Alles klopt gewoon. En dat heb je niet vaak. Zeker in deze tijd van elke week 100 nieuwe series.
Mm-hmm.
Deze sterkt zover boven het gemiddelde
uit. In jouw krant lezen we dat Succession echt een van de beste series aller tijden is. Jij noemde het volgens mij echt de beste serie aller tijden toen we het erover hadden.
Ja, ja.
Dat is high praise van iemand die voor zijn vak elke dag deze dingen kijkt.
Ja, ik denk gewoon alles kwam gewoon perfect samen in deze serie. En er zijn misschien series die nog net iets beter zijn of iets classier. Zoals een Mad Men of The Wire, The Sopranos natuurlijk.
Ja.
Maar hier gewoon elke week... was het qua entertainment en qua gevoel wat je erbij krijgt zo hoog dat ik weet niet of ik het nog helemaal objectief kan zien, maar nee, goed, dat is ook goed, het mooie. Iedereen heeft een eigen
maar dan
favoriet.
Ook die knipoog, hè, waar Sanne, waar jij het net over had, die verwijzingen, zijn die dan ook echt, zijn dat knipoog of zijn het echt geëngageerde kritische elementen? Probeert Succession ons ook iets te vertellen over hoe de media en techwereld tegenwoordig werkt?
Nou, ik denk wel de vermenging van politiek en media. Op een gegeven moment is er een uitzending over de verkiezingen. Het schuurt wel heel erg dicht tegen wat er in 2016 is gebeurd, denk ik, met Fox betrokkenheid, zonder inderdaad in te gaan op de uitslag.
De presidentsverkiezing.
Precies. Maar ik denk ook een hele leuke spoef naar een bedrijfspresentatie in serie 4, waar het eigenlijk een soort kopie is, een soort satirische vertoning van hoe Microsoft eigenlijk al die productlanceringen deed. Apple eigenlijk met de iPhone.
De keynotes.
Precies.
Ja, en ook alle luchtverkopen en iedereen wow, en alleen precies. Maar luchtverkoop. Wat je in de techwereld ook heel veel ziet
inderdaad.
Natuurlijk.
Echt, ik merkte heel erg dat ik dacht aan WeWork met Adam Newman. Die zo binnenkomt als zo'n goeroe.
Crashed, ook een goede serie.
Precies. En daar doet Kendall Roy, die oudste zoon, ook. Dan presenteert hij een nieuw product. Dat heet dan Living Plus. En dat is eigenlijk een cruise ship, maar dan aan het land.
Ja, ja.
Dus je kan een community bouwen waar je onbeperkt entertainment krijgt van, natuurlijk hun eigen zender. En dat is dan met een subscription model wordt het gepresenteerd. En ook eigenlijk eternal living. Dat wordt dan als tech gepresenteerd. Want
het is totaal niet tech.
Allerlei beloftes die we nog net niet in de echte wereld voorgeschoteld krijgen, maar wel zouden kunnen krijgen.
Ja, en totale leegte is ook iets wat erbij komt kijken. Gewoon die zakenwereld. Kijk, het gaat er eigenlijk over 3 kinderen die gewoon vechten om de opvolging. Maar je komt er ook eigenlijk achter dat ze eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon een beetje bespeeld zijn door hun vader. Dat is niet echt een spoiler, dat is gewoon...
Ja, hoe het leven werkt.
Ja. En dat ze altijd gewoon in de schaduw van die vader zitten en het nooit goed genoeg kunnen doen. En dan vooral Kendall, zeg maar, ooit door zijn vader de number one boy genoemd. En hij denkt altijd, ik moet dat waarmaken. Maar het lukt hem net niet. Hij is misschien net niet hard genoeg voor die wereld. Het is een verschrikkelijke man misschien. Maar hij is niet zo ruthless zoals zijn vader.
Ja.
En dat is een van de fantastische dingen die erin zit. En ook de acteur die dat speelt, Jeremy Strong, is helemaal meta. Ja. Die gaat helemaal zelf die rol in. Het schijnt dat hij gewoon ook niet eruit komt als hij op de set is. Dat hij gewoon Kendall is.
Ja. Ja.
En dat zie je eraan af. Gewoon dat spat er vanaf.
En ook dat entitlement onder die kinderen. Hè? Ze vinden dat ze er recht op hebben.
Ja, alle drie.
Maar wat ik ook heel erg mooi vind, dat het uiteindelijk totaal... Weet je, in de tech-media-wereld denk je van mooie content maken, mooie apps maken. Weet je, goed.
Voor de mensen.
Voor de mensheid.
Ja.
Daar gaat het totaal niet om. En dat zien we ook bij Elon Musk. Dan gaat het
en macht.
Alleen maar macht, aandelen. Maar dat is best ontluisterend, vind ik.
Nou, dat gebrek aan morele kompas, dat is heel heftig.
Volledig.
En zeker met ETN, één deel wat dan eigenlijk vooral ingericht is op rechtse oudere publiek. Daar niemand ook trekt aan de bel. Ook zelfs de board niet. Van, hey, dit is eigenlijk niet legitiem wat we doen. Het interesseert ze allemaal niet. Dus die conversaties, die ontbreken geheel.
Ja. Thijs, over geld verdienen gesproken en de transitie naar de echte wereld. We hadden de overgang van HBO Max naar Max. Juist daarvoor moesten mensen, in ieder geval in Amerika, dat nieuwe platform downloaden om de finale te kijken. Dat wilde de CEO David Zaslav van moederbedrijf Warner Bros. Discovery helemaal graag. Maar hebben ze dat nou slim uitgekiend of juist niet, wat jou betreft?
Nou, veel wat er nu gebeurt bij Warner Bros. Discovery, denk ik van, dit is absoluut niet slim uitgekiend. En daarom is het ook wel heel interessant dat er zo'n serie die zo kritisch is op de zakenwereld en over
mediaconglomeraten,
dat er ook een nieuw mediaconglomeraat eigenlijk is waar best wel veel niet lekker gaat. Die David Zaslav is, ik wil niet zeggen gehaat, maar hij is niet de meest geliefde zakenman ter wereld. En ook hij lijkt niet echt de passie voor content. Terwijl juist HBO, waar die serie te zien is, staat voor de allerbeste series. De kwaliteit, de liefde voor de content. En nu is er een soort baas die zegt van, ja, die naam HBO, die wil ik niet meer in mijn streaming niet hebben. Ik wil dat het Max is, want het moet breder en het moet meer mensen aantrekken. En om de concurrentie met Netflix aan te gaan, hebben we ook reality trash nodig. En dat moet er ook bij. Ja. Dus dan wordt het Max.
Ja, en ondertussen hebben we ook nog steeds de grote schrijversstaking in Hollywood. Volgens mij al 4 weken gaande. Hoe groot is de impact daarvan? Want ja, Succession was natuurlijk al af toen die staking begon. Maar wat is het vooruitzicht? Wat is de status volgens jou?
Ja, nee, ze zitten echt met de hakken in het zand. En die schrijvers die al, ik denk ongeveer een maand nu, dat ze niks meer doen. Dus er zijn ook best veel producties die nu stil komen te liggen, omdat er gewoon niet geschreven wordt. En eigenlijk zegt iedereen, ja, zonder schrijvers is er geen Hollywood. En dat lijkt nu ook te gebeuren. Maar die schrijvers, het gaat hier ook vaak over AI natuurlijk. Dat is ook een punt van, worden we straks vervangen door AI? Krijgen we nog wel genoeg geld? En juist Succession is het voorbeeld van, als je veel geld aan een goed schrijversteam geeft, want dat is echt gewoon, they spared no expense. En ze hebben alle vrijheid en ze mogen ook op de set, wat ook best bijzonder is.
Ja. Yeah.
Laat zien van, investeer daarin. Want dan krijg je zo'n serie die echt uniek is. En krijg je niet het zoveelste deel van een, nou, ik vind Star Wars best leuk, maar daar zijn ook 20 verschillende series van. En Marvel superhelden. Dan krijg je alleen nog maar dat als je de schrijvers niet goed betaalt. En,
ja,
dus het is een, de timing is in die zin perfect. Dat zo'n serie nu stopt.
Ja.
Het voelt als een einde van een tijdperk ook.
Nou, hoe belangrijk die schrijvers zijn. Er is wat, en die ga ik nooit meer vergeten. Is één scène. Dan maakt Schiff met haar man maakt ruzie op een
op balkon.
Ja, op een balkon.
Oh. Och, ja.
Maar die is zo heftig. Ja. Die ga je nooit meer vergeten. Nee. Maar dan moet je dus, die is beter dan alles in de werkelijkheid.
Beter dan de Red Wedding in Game of Thrones.
Onder je huid zitten.
Oeh, ja, een andere manier van spektakel was dat. Maar dit is gewoon verbaal spektakel. Want ze weten zo hoe ze
elkaar lang, hè? Dat ze het leggen en het gaat maar door en je blijft van, dit kan niet. Nou,
maar dat is ook het camerawerk, waardoor je bijna lijkt dat dat je in de scène zit. En dat is zo knap. Dat het
met bij bent gewoon.
Ja, dat het 9 camera's heeft en ook ze draaien op film. Dus dat is natuurlijk ook echt
klopt.
Een hele 50
millimeter, hè?
Ja, zeker, ja.
En dat maakt het natuurlijk heel duur, maar wel gewoon echt en authentiek.
Ja. Dus dat zie je echt terug. Zeg maar, die hele methodiek zie je danig terug. En dat is eigenlijk de reden waarom Succession zo'n succes is geworden.
Ja, zeker. Ja.
Het is afgelopen, mensen. Maar wat heeft
nu? Ook zo goed, hè? Dat ze gewoon stoppen.
Nou ja, dat ook.
Heel knap. Ja.
Nou ja, dat
het verhaal is klaar.
En ja, klaar.
Gaan we geen spin-off krijgen dan? David niet zeggen, nou, het was zo goed.
Nee.
We gaan het toch nog een keer proberen. Wat heeft Max dan verder nog te bieden de komende tijd, Thijs?
Ja, nou, ze hebben nog wel. Ze hopen dat hun Game of Thrones spin-off, House of Dragon weer gaat scoren.
Hoe heeft seizoen 1 het gedaan?
Goed. Het heeft goed gescoord, maar ik heb wel het idee dat de fans, de reacties is een beetje gemixt. De pers is wat gemixt. Ik was ook niet zo van, ik dacht van, hebben we dit nou precies nodig? Je wil eigenlijk van zo'n HBO wil je iets fris en iets nieuws. En ze gaan nu ook, er komt een nieuw seizoen van True Detective. Echt een te gekke misdaadserie. Maar wat ik ook dacht van, hebben we een nieuw seizoen nodig? Ik weet het niet.
Ja.
Ze zijn een beetje zoekende, dat wel. Ja. Ja.
White Lotus, de serie 3. Dus die
komt er ook. Ja. Ja.
Daar kijk ik heel erg naar uit.
Welk streamingsplatform ook weer?
Ook HBO.
Ook HBO. Ja.
Ook satire op rijke mensen natuurlijk.
Okay. Ja. En als je van dit genre houdt en Succession leuk vindt, dan zou ik ook Industry aanraden. En dat gaat over een investmentbankier in Londen, vrouwelijke dame die daar haar weg probeert te bereiken. En ook eigenlijk een beetje last heeft van morele randjes in de financiële wereld. Ook de moeite waard.
Nou, zo te horen is het toch leven na Succession.
Ja, of? Absoluut. Toch wel. Stiekem wel.
Gelukkig maar weten we dat ook weer. Veel dank Thijs Grik, serie-recensent bij NRC en tech-onderneemster Sanne Kanis. En tot zover BNR Digitaal. Dit programma is natuurlijk ook altijd te beluisteren als podcast. Op elk platform waar je podcast luistert. Inclusief de app van BNR en BNR.nl. En dan kun je ook luisteren naar de Tech-Update twee keer per dag. De Cryptocast en de Technoloog. Ben, deze week?
AI bij het fietsen.
In de sportwereld.
Data.
Tegen sport.
Je moet je AI zeggen, want dan gaat iedereen luisteren.
Precies, jouw werelden bij elkaar. Nexus, nieuwe aflevering elke donderdagavond. En van All in the Game ook deze week donderdagavond om 19:30. Een nieuwe aflevering over de revolutie in het maken van games. En natuurlijk volgende week woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag.
Klopt. 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.